Gemeente, het gebeurde mij van de week toen ik in de auto reed en de radio aan had staan, dat vlak voordat het hele uur sloeg, de reclames voorbij kwamen en ik weer eens dat radiospotje hoorde van het Humanistisch Verbond. Ik had het een tijd niet gehoord, maar het klonk weer door de ether. Wij geloven in de kracht van mensen. En toen kwam het nieuws over de gruwelen van IS, over vluchtelingenstromen, mensen ontredderd in treinen, op stations, op het strand. Er kwam nog een familiedrama langs. En er kwam nog een bericht over het uitlekken van de gegevens van die overspelsite, weet u wel, Ashley Madison, als ik het goed zeg, waarbij de nieuwslezer wist te vertellen dat men erachter was gekomen dat van alle postcodes in de Verenigde Staten er maar 3 waren waar geen klanten van die site woonden. En zei de nieuwslezer erbij, dat waren 3 postcodes zonder internetverbinding. Dat wil zeggen, zo ver als het kwaad had kunnen komen, was het ook gekomen. En dat leert ons vanmorgen een aantal dingen, gemeente. Als je dan die reclamespot en dat nieuwsbulletin naast elkaar legt, krijg je haast medelijden met de naïviteit, het kinderlijk optimisme van mensen die nog steeds niet geleerd hebben dat we geen verwachting moeten hebben van de kracht van mensen. De werkelijkheid veegt de vloer aan, gemeente, met de goedheid van de mens waar velen hardnekkig in blijven geloven. En de werkelijkheid bevestigt keer op keer, ziet u dat? Zien de jonge mensen dat ook? De werkelijkheid om ons heen, de nieuwslezers van de NOS, bevestigen de waarheid van de schrift. We zijn geneigd tot alle kwaad. En waarom is er alom kwaad en daarom ook leed in de wereld? Omdat wij de zonde niet ergens halverwege in ons leven aanleren of oppikken of nadoen. Nee, dat zit er van meet af aan in. Daar is heel het menselijk geslacht vanaf de wortel van het bestaan mee doordrenkt. Zeggen ook de Dordtse leerregels naar wie we vanaf deze dag weer gaan luisteren na de vakantie. We hebben allemaal wel gezien toen we meelazen in de Dordtse leerregels dat we begonnen zijn aan een nieuw hoofdstuk. Het voorjaar hebben we het eerste hoofdstuk behandeld over de verkiezing. Daarna kwam hoofdstuk 2 aan de orde over de verzoening. Voor wie is de Heere Jezus gestorven? Maar nou moet er dus ook nog gesproken worden. En ik lees maar voor wat hier boven paragraaf 1 staat als opschrift. Over de verdorvenheid van de mens en de bekering tot God en de manier waarop dat gaat, de bekering tot God. En waarom moet daar dus ook nog over gesproken worden? Omdat de remonstranten, waartegen de leerregels opgesteld zijn, daar ook een bepaalde mening over hadden. Ik kan beter zeggen, in dit stuk dwaalden ze ook. Maar dat zat een beetje ingewikkeld in elkaar. Toen een aantal jaren voor de Dordtse synode een geschrift gepubliceerd werd dat de remonstrantie heette, en daar zijn die mensen later naar genoemd, dat er toen een hoofdstuk 3 in dat boekje stond, waarvan ook de gereformeerden zeiden, daar staan best goede dingen in. Daar stond namelijk in dat het nodig is dat een mens genade krijgt van God om bekeerd te worden. Nou, daar kan iedereen het mee eens zijn. Maar toen kwam een hoofdstuk later de adder onder het gras vandaan. In hoofdstuk 4 van dat boekje stond namelijk, een mens heeft wel zoveel kracht in zich om die genade van God, als die dat wil, tegen te houden. Genade is wederstandelijk. Je kan dat aanvaarden, maar je kan het ook tegenhouden. En toen hebben de vaderen toen ze via de Dordtse leerregels gingen reageren op die remonstrantie, maar besloten om dat derde en dat vierde bij elkaar te nemen, want dat ging uiteindelijk over één en dezelfde zaak. Je wordt bekeerd, je wordt wederom geboren door de onweerstaanbare kracht van de Heilige Geest. Als Hij gaat werken, dan is er geen houden aan. Een dijkdoorbraak die zijn weerga niet kent. Mens staat machteloos. Hij wordt er trouwens ook voor ingewonnen. Maar die geest kun je niet tegenhouden. Vandaar, gemeente, die wat merkwaardige verdeling. Ik leg het maar weer even uit, ook voor de catechisanten. Hoofdstuk 3 en 4, waar komt dat vandaan? Nou, dat hebben we eigenlijk dus te danken aan de remonstranten. En wat willen de vaderen ons in dit hoofdstuk duidelijk maken? Dat wij genade nodig hebben en dat die genade dus onweerstaanbaar is. Wij moeten wederom geboren worden. Wij moeten bekeerd worden, gemeente. Ook als verbondskinderen. We moeten, jongens en meisjes, dat zeggen je ouders toch ook tegen je. We moeten allemaal een nieuw hart van de Here krijgen. En dat kan God je dus geven. Daar gaan we nog hele prachtige dingen van horen. Ook hoe dat dan in zijn werk gaat. Als straks de wedergeboorte wordt beschreven. Maar voordat de vaderen daarover gaan spreken, willen ze ons eerst wat anders vertellen. En ik gebruik maar weer dat bekende beeld van die etalage van de juwelier. We leggen de edelstenen en de diamanten van de vrije genade niet zomaar in de etalage, gemeente. Als een bekwame etaleur moet daar eerst een achtergrond voor geschapen worden. Moet er eerst fluweel neergelegd worden. Zo zwart, zo gitzwart mogelijk. Opdat wat straks erin komt te liggen, extra goed uitkomt. U kunt het vergelijken met wat er gebeurt als je een verbouwing in het huis gaat doen. Wil je resultaat hebben, zal er eerst het een en ander afgebroken moeten worden. Zul je nieuwbouw willen plegen, moet er eerst gesloopt worden. Wil iemand beter worden van een ernstige ziekte, zal die geopereerd moeten worden. Allemaal niet fijn. Maar het is wel nodig. En zo is het nou ook, gemeente, met die Dordtse leerregels. In feite, ik zei dat al bij het voorlezen van morgen, zien we bij de Dordtse leerregels hetzelfde gebeuren als wat we bijvoorbeeld ook in het doopsformulier hebben zien gebeuren. In dat doopsformulier zijn ook de heerlijkste dingen uitgestald. De belofte van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Perspectief van dat nieuwe leven door Christus Jezus. Uitzicht op de gemeente der uitverkorenen die eenmaal in het eeuwige leven onbevlekt voor God gesteld worden. Maar eerst wat anders. Eerst moesten we horen. En de ouders hier voorin hebben er ja op gezegd. En de andere ouders in het verleden ook allemaal. Hoe we er van nature aan toe zijn. Met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren. Kinderen des torens. Die buiten het rijk van God staan. En toen ik dat opgeschreven had, gemeente, toen dacht ik van de week bij mezelf, eigenlijk is niet zo vreemd dat de manier waarop wij ons geloof hier beleven, in een reformatorische gemeente, gereformeerd, christelijk gereformeerd, dat een godsdienst is die natuurlijk in 2015 niet zo in is. Want ga maar eens even na, als het gaat om het beeld wat wij hebben van onszelf, wat we onze kinderen leren, het mensbeeld. Dan kun je geen zwarter, geen donkerder, geen somberder mensbeeld tegenkomen als wat hier geleerd wordt. Vraag het aan iemand uit een of andere wereldreligie en hij heeft altijd nog wel een goed woord over voor de mens. Want die mensen kunnen van alles en nog wat en die doen het ook. Vraag het aan iemand die lid is van de Rooms-Katholieke Kerk. Hij heeft altijd nog wat meer verwachting van de mens dan u of ik. Vraag het aan iemand uit een Pinkstergemeente. Vraag het aan iemand die humanistisch is. Mensen van de radio. Wij geloven in de kracht van mensen. Maar ergens zit in allerlei godsdiensten en in allerlei gedachten die grondtoon. Wij geloven op een of andere manier nog in de kracht van mensen. Nou, hier niet gemeend. En dat valt natuurlijk niet mee. Als je jezelf een totaal verdorven mens moet laten noemen. Dood in de zonde en in de misdaden. Kijk, dat past natuurlijk ook niet bij de tijdgeest van het evolutiedenken. Wat ook heel de samenleving heeft doortrokken. Wat je op allerlei fronten tegenkomt. De gedachte, we gaan met z'n allen de goede kant op. Ja, we zijn er natuurlijk nog niet. Het is jammer, al die narigheid in de wereld die dan roet in het eten gooit. Van IS tot en met de crisis. Maar uiteindelijk is het de bedoeling, we gaan met z'n allen de goede kant op. We evolueren ons naar onze volmaaktheid. En dan zegt de Bijbel, gemeente, en de Dordtse leerregels zeggen het na. Het is precies andersom. Wij werken ons niet naar het paradijs toe. Wij komen uit het paradijs. En sinds we in het paradijs tegen God in opstand zijn gekomen, is het alleen maar bergafwaarts gegaan. En anders heb je je geschiedenis niet geleerd. En anders luister je niet goed naar de radiobericht. We gaan alleen maar naar beneden. Nou, dat is natuurlijk niet populair. Maar het is wel, hebben we vanmorgen al begrepen, door en door Bijbels. En we hebben er maar een korte psalm voor nodig gehad om er iets van te leren uit het Oude Testament, psalm 14, waar je aan het begin die onthutsende mededeling ontmoet, waar je een mens tegenkomt die zo zijn mening heeft en die ook eens wat gaat zeggen over wat hij van God denkt. En dan zegt een mens, volgens mij is er helemaal geen God. Hoeveel mensen zouden er vandaag de dag trouwens niet zo zijn, gemeente, die dat ook zo zeggen, net als die dwaas. Ja, dat is een dwaas. Hier in psalm 14, de dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Nou, dat is mijn mening, meneer. En u heeft uw eigen mening. Maar dat geloof ik, dat heb ik nou eenmaal in mijn hoofd en dat kan niemand me afpakken. Ja, want we leven ook nog in de tijd van de meningen. Weet je wat dan David in psalm 14 zegt? Waar koop je voor al die meningen? Mensen kunnen van alles en nog wat zich in gaan beelden, maar ik noem ze dwaas. Weet je waar ik meer belang bij heb? Bij Gods mening over de mens. Laten we het daar eens over hebben. Wat de mens van God vindt, dat doet allemaal niet zoveel ter zake. Want daar koop je niks voor. Maar wat vindt God nou van ons? Maar dat is schokkend. Als de grote God die het recht verdedigt van zijn hemelstroom zijn ogen naar beneden gaat slaan. Om te kijken of er onder Adams kinderen iemand is die zich verstandig gedraagt. En die naar God vraagt en die God zoekt. Ik dacht, het is eigenlijk net zo'n tafereel als we in het begin van de Bijbel dan zien. Als God vlak voor de zondvloed ook vanaf de troon in de hemel naar beneden kijkt en zijn schepping overziet. Wat is er na het vertrek van de mens uit het paradijs van de mensheid terechtgekomen? Zal ik het u voorlezen uit Genesis 6? Dat is eigenlijk dezelfde trieste conclusie als psalm 14 moet trekken. De Heere zag dat de boosheid van de mens menigvuldig was op de aarde. En dat al het gedichtsel van de gedachten van zijn hart te allen dagen alleenlijk boos was. Nou kan het erger, gemeente. Alles alleen maar boos. Ah, zegt iemand, dominee, maar dat was natuurlijk voor de vloed. En we hebben van die mensen van voor de zondvloed geen hoge pet op. Die zijn niet voor niks allemaal massaal verdronken in het water dat kwam. En dat er alleen maar 8 mensen in die ark overbleven. Dat is maar een generatie geweest van slechterikken. Ja, maar niet te snel. David leeft lang na de zondvloed. Inmiddels is uit het nageslacht van Noach een nieuwe mensheid opgebouwd. Maar als David diezelfde hemelse inspectie loslaat op de mensen van zijn tijd, moet David het ook dan zeggen? Er is niemand die goed doet. Nou, zegt iemand, dominee, maar u blijft dan nog altijd in het Oude Testament steken. En dat is dat stuk van de Bijbel waar de mensen ook de meeste moeite mee hebben. Want dan lees je van al die verschrikkelijke dingen en van die oorlogen en van dat bloedvergieten. En gelukkig zijn mensen in het Nieuwe Testament dan wijzer geworden. En is Jezus gekomen met de boodschap van liefde. En dan zijn we toch met z'n allen een stap verder gekomen. Als Paulus in de Romeinenbrief, gemeente, een doorsnee gaat geven van de samenleving in zijn dagen. En als Paulus in die Romeinenbrief gaat vertellen hoe de toestand is van alle mensen, van Joden en van heidenen, van God uitgezien. Lees het maar eens na in je Bijbeltje vanmiddag als je tijd hebt. Wat haalt Paulus in Romeinen 3 aan om dan de zaak te beschrijven? Dan haalt hij Psalm 14 aan. Er is niemand verstandig. Er is niemand die God zoekt. Zelfs niet tot één toe. En nou is mijn vraag, gemeente, wat doet die boodschap van morgen met ons allemaal? Hebben we daar ook de Heer om gevraagd, hè? Toen we net het gebed deden. Heer, wilt u geven dat wat we vandaag van u horen, dat we daarvoor buigen? Maar nou is het ook een gevaar dat je dat te simpel doet en dat je zegt, het zal allemaal wel waar wezen. Doet me eigenlijk nog niet zoveel, maar alles wat van die preekstoel afkomt, dat zal wel de waarheid zijn. Laat ik het maar toestemmen, laat ik maar ja zeggen, laat ik maar buigen. Gelaten en tegelijkertijd de zaak voor kennisgeving aannemen. Ik hoop, gemeente, dat u vanmorgen met mij ziet dat wat wij hier van onszelf moeten zeggen, wat je moet laten zeggen, waar de doopouders niet omheen konden. Terwijl ze zulke lieve kinderen naar de doopvond brachten, ze moesten hele erge dingen van hun kinderen beleiden en beamen. Dat moet je toch raken. We zeiden gisteren nog tegen elkaar bij de doopcatechese, we geloven in de werkelijkheid van de erfzonde. Maar als je in de wieg van je kind kijkt, dat moet je toch raken. Kind dat in zonde ontvangen en geboren is. En zo lief als het je gaat toelachen. Als het wat gaat opgroeien. Kind des torens. Weet je wat je dan kan helpen, gemeente, om te gaan zien hoe erg dat is? Onze Dordtse vaderen zeggen, dan kan het helpen om eens in je familiealbum te gaan bladeren. Doet u dat wel eens? Fotoalbum pakken. En misschien is het wel iets van 20, 30, 40 jaar geleden. En je gaat bladeren in die oude, misschien inmiddels vergeelde foto's. En je komt foto's tegen en zegt, ach, toen leefde mijn opa nog. Moet je kijken hoe jong we toen nog waren. Moet je kijken, die hele grote familiefoto op die bruiloft. En die is er al niet meer. En die is er niet meer. En die zijn gescheiden. En die hebben zoveel meegemaakt in de familie. Als je terugblikt op hoe het was. En dat je dan ineens beseft, wat ben ik eigenlijk in al die jaren kwijtgeraakt. Eigenlijk, gemeente, gebeurt dat in het begin van paragraaf 1. Van dat hoofdstuk wat we vanmorgen voor ons hebben. Als teruggeblikt wordt op wat we op catechisatie dan noemen de staat der rechtheid. Hoe was het ooit met de mens in het paradijs? Dat is ons familiealbum. Met gaven versierd in zijn verstand en in zijn wil en in zijn hart en in zijn genegenheden. Het is bijna een gedicht, gemeente, zo prachtig als de vaderen willen beschrijven dat Adam en Eva in het paradijs inderdaad het pronkstuk van Gods schepping waren. Van welke kant je de mens ook bekeek, van top tot teen en van binnen en van buiten, beelddrager Gods. In ware kennis, gerechtigheid en heiligheid geschikt om voor zijn schepper te leven. En hoe zijn we dat nou kwijtgeraakt? Door het ingeven van de duivel, staat er. Maar zullen we er altijd goed bij bedenken dat die duivel geen pistool en geen geweer nodig had om Eva te laten eten. Er staat ook niet dat hij gedwongen heeft, dat hij er gegijzeld had. Ingeven, dat is alleen maar een beetje fluisteren, alleen maar een beetje tegenaan praten. En zo is het vandaag nog, of niet? Als je zondigt, kun je de duivel de schuld niet van geven. Hij helpt er wel aan mee, hij geeft je wel een idee, hij zet je wel ergens toe aan. Maar niemand van ons is ooit door de duivel gedwongen om te zondigen. Daar heeft de mens in het paradijs zijn vrije wil voor misbruikt. En inmiddels kunnen we niet meer anders. En wat blijft over het slot van paragraaf 1? En dan wordt alles omgekeerd, gemeente. Blindheid, duisternis, ijdelheid, boosheid, opstandigheid, hardigheid, onzuiverheid. Krijg ik nou niet zo'n fijn gevoel van, dominee? Daar was ik wel bang voor, gemeente, maar het was mijn bedoeling vanmorgen ook niet om u een fijn gevoel te geven. Dat is ook niet altijd de bedoeling in de kerk, hoor, gemeente. We zijn hier niet voor de gezelligheid. We zijn hier om bekeerd te worden. Om de waarheid te horen over onszelf en over God. En ik denk dat David, toen hij de preek van Nathan aan het beluisteren was en inmiddels de toepassing had begrepen, ook geen fijn gevoel had. En de mensen die op het Pinksterplein in Jeruzalem de preek van Petrus hebben gehoord, die hadden ook geen fijn gevoel toen ze doorstoken werden in het hart. Het kan wel eens heel heilzaam zijn om eens heel hard te schrikken als je vanuit het woord een spiegel wordt voorgehouden. Net zo hard als iemand schrikt die in een brandend huis lag te slapen. Ineens staat er een brandweerman naast zijn bed en hij rammelt. Hij zegt: meneer, eruit, want u komt om. Onzin als zo'n man zegt: waarom maak je me wakker? Als zo'n man boos wordt en zegt: ik lag nog net zo lekker. Je mag dankbaar zijn, gemeente, als een mens die slaapt, opgeschrikt wordt om op tijd te vluchten. Ja, het kan nodig zijn, ook als we misschien vanmorgen hier in de kerk als een geestelijke slaper zijn gekomen en je moest wakker worden. Het kan ook nuttig zijn voor mensen die al wakker geschrokken zijn en inmiddels op zoek gegaan zijn naar de oplossing van hun geestelijke nood. Als je nou vanmorgen hoort dat er werkelijk van een mensenkind geen enkele verwachting gekoesterd mag worden. Dat is nuttig als je op zoek bent waar de oplossing is. Hoef je in ieder geval niet bij jezelf te gaan zoeken. Buiten mezelf in Jezus Christus, zei het doopsformulier. En dat is ook de les van de Dordtse vaderen. Het is ook bovendien een boodschap die herkenbaar zal wezen voor Gods volk. Want wat je in beginsel in de wedergeboorte van de Heilige Geest geleerd hebt over je zonde, en dat het hopeloos is, en dat van jouw kant er nooit een oplossing kan komen, en uit u geen vrucht in de eeuwigheid. Als je nou 10 of 15 jaar verder bent, vertel het. Viel het mee? Of ben je het nog meer gaan inzien? Heb je inmiddels toch nog wat hoop dat je zelf nog wat kan, of is het alleen maar minder geworden? Of ben je het eens geworden met die broeder die ik laatst hoorde zeggen: dominee, wat mij betreft kan er nooit zwart genoeg over een mens gepreekt worden. Laat Christus maar uitkomen. Dat is wat in de prediking voortdurend moet gebeuren. Hij moet wassen. Wij moeten minder worden. Ook door ons voortdurend te laten ontdekken aan de diepte van ons verdorven bestaan. Ja, maar zegt iemand: dominee, moet dat dan ook nog per se in een doopdienst? Hij had er wel een ander moment voor kunnen uitkiezen. Gemeente, als we de dingen nou vandaag naast elkaar leggen, dan zeg ik u: dat moet nou juist gepreekt worden in een doopdienst. En dat zeggen trouwens de Dordtse vaderen in paragraaf 2 er meteen bij. Want dan gaan ze niet alleen maar spreken over wat Adam ooit gehad heeft en wat Adam vervolgens verloren is. Maar nou gaat hij het ook meteen hebben over de kinderen van Adam. En dat herinnerde mij trouwens ook aan Psalm 14. Om nog even naar die schriftlezing terug te gaan. Ja, want zo staat het ook letterlijk in het Hebreeuws, zag ik van de week. De Heere heeft uit de hemel nedergezien op de mensenkinderen. Maar inderdaad, daar staat letterlijk op de kinderen van Adam. Zoals u het zong. Adams kroost. Hoe je het went of keert, we zijn allemaal uiteindelijk er eentje van Adam. En iedere nieuwe generatie bestaat uiteindelijk alleen maar uit Adams kinderen. Niet pas vanaf hun 18e. Niet pas als ze in de puberteit wat opstandig worden. Niet pas op het moment dat ze gaan denken en lopen en praten. Het zit veel dieper. En dat heeft u ook gezongen. Vanaf het uur van mijn conceptie. Van die samensmelting van die twee cellen. Voor de eerste celdeling al. Vanaf het uur van mijn ontvangenis af. Want dan ben je mens. Daarom zijn we tegen abortus in de kerk. Mens begint geen mens te worden bij 24 weken. Of als die geboren wordt. Vanaf het uur van mijn ontvangenis ben ik mens. Maar ben ik dus ook zondaar. En wij geloven daarom in de leer van de erfzonde, gemeente. Nee, remonstranten zeiden, zonde dat doe je omdat je het ziet doen. Een vader zondigt, zijn zoon ziet het en hij gaat het nadoen. Maar dat is het niet. Dat is het niet alleen. Zonde is wel besmettelijk. Daarom moet je ook biddend vragen, als je jong bent, Heere, wilt u me vrienden geven, vriendinnen, uiteindelijk een vriend, een vriendin, een man, een vrouw, met wie ik u kan dienen, want dat we niet elkaar aansteken in het doen van wat u niet wilt. Zonde is besmettelijk, maar zonde is een unieke kwaal. Voor zover ik weet, zijn er geen andere ziekten in de wereld, de medici onder ons moeten het maar zeggen, ziekten die zowel erfelijk als besmettelijk zijn. Ik geloof het niet. Het is of-of. Of erfelijk of besmettelijk. Behalve de zonde. Zonde is erfelijk en besmettelijk. En omdat die zonde al heel vroeg in ons leven een plek krijgt. Daarom zijn we onder andere vanmorgen kinderen aan het dopen. Want ook baby's en ook peuters moeten gewassen worden in het bloed van Christus, gemeente. Ook de kleinste zuigelingen hebben het teken en het zegel van het genadeverbond nodig. Omdat ze ook zonder hun weten, ik heb het u voorgelezen, der verdoemenis in Adam deelachtig zijn. En daarom moeten die kinderen niet alleen gedoopt worden, maar ook eerlijk opgevoed worden. In de voorzijdeleer, die twee dingen altijd weer vertellen. Hoe erg het met mij is en hoe rijk God is. Hoe weinig hoop, ja geen hoop je van de mens moet hebben en hoeveel verwachting je van God mag hebben. Maar als je je kinderen gaat opvoeden, ja dan is dat wel een pijnlijk proces, gemeente. Als je erachter komt, ik moet ze alles leren. Alles moeten ze leren. Lopen, praten. Maar zondigen hoef ik ze niet te leren. Dat komt er vanzelf uit. En extra pijnlijk als je dan ook nog de ervaring krijgt. En hoeveel van ons zullen dat niet herkennen. Dat je ze ineens iets ziet doen of hoort zeggen. Iets in het gedrag opmerkt en dat je zegt, o God, dat hebben ze van mij. Erfzonde. Wat paragraaf 2, een beetje moeilijk Nederlands, maar wat paragraaf 2 bedoelde. Hij, verdorven zijnde, bracht verdorven kinderen voort. Nou, gemeente, nogmaals die vraag, wat doet het nou met ons? Buigen. Ja, daar moet je nou voor leren buigen. Maar er mag ook nog wat anders gebeuren onder de prediking van de totale verdorvenheid en verlorenheid van mensen en van kinderen van mensen. En dan letten we nog een keer op Psalm 14. Begon natuurlijk zeer duister en donker. Hopeloos, alle mensen zijn verdorven, niemand die naar God zoekt, allemaal stinkende geworden, het land is vol van gebreken. Maar ziet u wat die psalmdichter uiteindelijk met die nood gaat doen? Eerst buigt hij ervoor. Maar dat hoofd wat naar beneden gericht is, gaat aan het eind van de psalm omhoog. In de richting van de hemel. Het krijgt hier wel een speciale naam trouwens. Er wordt gezongen van: och, daalde het heil uit Sion spoedig neer. En dat is die bijzondere plek in Israël. Dat is die berg waar God wil wonen te midden van zijn volk. Dat is waar de tempel staat, waar de altaren roken, waar de dienst der verzoening plaatsvindt, waar het bloed gesprenkeld wordt op het verzoendeksel. Daar vandaan moet het komen. En langs geen andere weg. Hebben we wel eens naar Sion opgekeken, gemeente? Kijk, het is niet fijn natuurlijk om eerst helemaal afgebroken te moeten worden, om aan de grond te komen. Maar daar waar een mens het dieptepunt bereikt, dan kan die alleen nog maar omhoog kijken. Ik heb wel eens iemand horen zeggen, als je nou op de Zuidpool terecht zou komen, op het uiterste zuidpuntje van de wereld, langs welke kant je dan ook een stap zet, maakt niet uit in welke richting, je loopt altijd naar het noorden. Vreemd, hè? Als je op de Zuidpool staat, naar welke kant je ook loopt, je loopt altijd richting het noorden. Want je zit helemaal onderaan. En zo is het gemeente geestelijk ook. Als je nou helemaal aan de grond komt te zitten met jezelf, dan kun je nog maar één kant op. Vanuit de diepten roep ik tot u, o God. En nou ga ik verder dan Psalm 14. Dan gaan we verder, gemeente, want dat gebed van Psalm 14 is inmiddels verhoord. Niet één keer, maar twee keer. Het heil uit Sion is gekomen toen in de kerstnacht de Zoon van God neerdaalde op aarde om de prijs voor de zonde, ook voor de erfzonde, te gaan voldoen. En het gebed, och, kwam het heil uit Sion, is nog een keer verhoord. Toen op de Pinksterdag ook de Geest van God neergedaald is. Die Geest waar we niet buiten kunnen, gemeente. Want alles wat de vaderen ons vanmorgen te vertellen hadden, dat kan maar op één manier ongedaan gemaakt worden, door de wederbarende kracht van de Heilige Geest. En de doop zei het ook al. Wat de Vader en de Zoon toezeggen, dat wil die derde persoon waarmaken, ons toe-eigenen wat we in Christus hebben. En als de Geest het niet toe-eigent, heb je nog niks. Maar gemeente, nou is die er. Het woord en de belijdenis zeggen, we moeten hem hebben, die Geest. En het sacrament van de doop zei vanmorgen, die Geest die jij moet hebben, die wil zo graag. Hij belooft het. Recht uit zijn hart. Hij wil schenken wat wij niet hebben. Waar wil de verkondiging van woord en sacrament ons vanmorgen hebben, gemeente? Eigenlijk daar waar in vers 7 een mens gaat kijken naar de hemel. Maar, nog één keer, niet op de manier van David. Dat zou nog te kort zijn. Niet alsof het nog moet gebeuren. Och, daalde het heil eens een keer neer. En dan uitkijken of het nog eens gebeurt. Want wat hier staat is dus al vervuld. Dat maakt ons bidden anders na Pinkster. Bidden met des te meer verwachting dat die Geest die gekomen is, zijn liefste werk ook in mijn hart wil verrichten. Zonder verwachting van mezelf, maar met verwachting van de Heer. En dat ook aan je kinderen voorhouden. Allebei. Van mezelf niks, maar God kan het doen. En dan pleiten op zijn verbond. Ja, op de weldadigheid van de God van het verbond. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heer, opdat ik door uw Heilige Geest zal leven. Amen.